Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede morgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook vandaag kan u luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen.
De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom beste luisteraars in deze bijzondere uitzending van De Kerk Leeft naar aanleiding van de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen die ieder jaar loopt van 18 tot 25 januari. Vandaag maken we graag kennis met een mooi, biddend en ecumenisch initiatief dat sinds geruime tijd voet aan de grond heeft gekregen in ons land, met name Godly Play. Op die manier ontdekken we een voorbeeld van hoe de christelijke eenheid in praktijk beleefd kan worden. U heeft de term misschien al horen vallen of u bent er mogelijk zelf bij betrokken. Godly Play is een manier om God beter te leren kennen en te doen kennen, in het bijzonder aan kinderen. En we gaan er vandaag uitgebreid over in gesprek met mijn gasten Cathy Velge. Zij is intensief betrokken bij Godly Play Vlaanderen, maar ook internationaal. Cathy, hartelijk welkom en dank voor je komst.
Dankjewel.
Het is een vraag die veel van onze luisteraars bezighoudt. Hè. Hoe communiceer ik over mijn persoonlijke geloof? En nog specifieker, hoe geef ik het door aan mijn kinderen of aan mijn kleinkinderen? Vele mensen hebben daar een verlangen naar, maar weten niet altijd hoe ze daar mee moeten beginnen of hoe ze dat moeten aanpakken. Op de website van Godly Play noem jij het een unieke weg van geloofscommunicatie en initiatie met kinderen en volwassenen. Dus wellicht zullen mensen met die vraag vandaag heel wat inspiratie kunnen opdoen. Maar alvorens we daaraan beginnen, wil je jezelf eerst even voorstellen aan ons, wat meer over jou persoonlijk.
Mijn naam is dus Cathy Velge en ik ben gehuwd. Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter, twee grote kinderen. Ik heb Germaanse filologie gestudeerd en dan 10 jaar later, wanneer mijn oudste geboren is, heb ik er nog godsdienst bij gedaan. En sindsdien ben ik actief geweest in onderwijs, in vormingswerk. Eerst voor gezinspastoraal Bisdom Gent en daarna voor gezinspastoraal interdiocesaan bij IDGP. Dat is de interdiocesane dienst voor gezinspastoraal. En het is op die manier dat ik Godly Play heb leren kennen. En sindsdien ben ik Godly Play verteller en Godly Play trainer. En ik geef ook sinds 2 jaar les in een vriendinschool als leermeester godsdienst. Een zijinstromer dus.
Ja, ja. Na eigenlijk veel jaren misschien wat theoretischer ermee te zijn bezig geweest dan nu ook echt als leerkracht.
Ja, inderdaad. Ja. Van zo'n beetje de positie van zaken uitschrijven waarmee andere mensen aan de slag kunnen, nu zelf aan de slag ermee gaan. En dat is wel heel tof.
Ja, het bevalt.
Ja, ja, absoluut. Ik doe het heel graag.
Ja, want misschien al wat meer over Godly Play. Het is een manier om over geloof te communiceren, vooral naar kinderen toe, hè, als ik het goed heb.
Het is ontworpen naar kinderen toe, met kinderen als doelgroep in gedachten, maar omdat het nooit kinderachtig is, bleek het ook geschikt, heel geschikt zelfs, voor andere doelgroepen. Dus op dit moment wordt het wereldwijd ingezet in ja, geloofscommunicatie, geloofsgesprekken met volwassenen in het kader van een bezinning, met mensen met een beperking, senioren, dementerenden, psychiatrie, zorgsector, ziekenhuis, pastoraal. De toepassingen zijn eigenlijk enorm, omdat het heel laagdrempelig is en de eenvoud heeft van een kind, maar nooit kinderachtig is. Integendeel, het is heel diepgaand.
Mm-hmm. Jij bent een van de pioniers eigenlijk van Godly Play in Vlaanderen, maar je sprak zo net over een wereldwijd netwerk eigenlijk. Ja, waar is het eigenlijk ontstaan en door wie, vanuit welke ideeën? Weet je over de historiek zo?
Ja, Godly Play is altijd een verhaal van een wij-verhaal. Maar ja, het wordt toch vooral geassocieerd met Jerome Berryman, de uitvinder van Godly Play, die zelf op de schouders gaan staan is van Maria Montessori, Montessori-onderwijs. Jerome Berryman was in de jaren 60 een student theologie aan Princeton University. En hij was daar gefrustreerd. In het begin wist hij niet goed wat hij miste. Hij miste iets, maar gaandeweg kwam hij erop uit dat hij het miste dat er over kinderen werd gesproken. Een van de redenen dat hij daar was, een van de wortels van zijn keuze voor theologie, lag in zijn kindertijd, in bepaalde ervaringen die hij als kind had gehad, waar hij toen nog geen taal voor had, maar die hij zich wel levendig herinnerde. En toch kwamen kinderen nauwelijks aan bod in die, ja, in die heel hoogstaande opleiding. Toen kwam het vak geloofsopvoeding. En hij had verwacht dat er daar over kinderen zou gesproken worden. En dat was ook zo. Maar dat werden kinderen vooral gezien als een soort lege vaten. Onbeschreven bladen. En die lege vaten, die moesten gevuld worden. En alle lessen gingen erover. Waarmee gaan we die vullen? Op welke manier gaan we dat doen? Het leek wel zo alsof er niemand dacht aan de mogelijkheid dat die kinderen eigenlijk al op een of andere manier God kenden, lang voordat iemand hen over God had gesproken. En ja, hij uitte op dat moment die frustratie door nogal storend te zijn in de lessen met zijn vragen. In die mate dat de docent op een bepaald moment zei van ik heb liever dat je eigenlijk niet meer naar de lessen komt. Maar weet je wat, als jij het zo goed weet, schrijf dan eens een paper over hoe geloofscommunicatie met kinderen dan wel zou moeten zijn. En dat was eigenlijk het prilste begin van Godly Play. En dan, een aantal jaren later, is hij met zijn jonge gezin vertrokken naar Italië om een jaar in de leer te gaan bij Maria Montessori zelf, was op dat moment al overleden, maar haar rechterhand, Sofia Cavaletti. En vanuit dat Montessori-gedachtegoed heeft hij in de loop van 20 jaar Godly Play ontwikkeld. En het is ook mooi om te weten dat dat niet gebeurd is van achter een bureau. Godly Play is echt ontwikkeld, aldoende. In groepen kinderen, op scholen, in ziekenhuizen, in psychiatrie, in kerken. En door het verhaal te brengen aan kinderen, heeft hij iedere keer het verhaal verbeterd. Eenvoudiger gemaakt, dieper gemaakt, ingespeeld op wat de kinderen echt nodig hadden. En het heeft tot 20 jaar geduurd voordat hij er iets over gepubliceerd heeft.
Dus het had echt al heel concrete vorm, al voor zij ermee is naar buiten gekomen.
Ja, het Godly Play is een verhaal van langzame groei. Het is geen nieuw ding. Het is altijd voor jezelf persoonlijk, voor de kinderen, maar ook de ontstaansgeschiedenis van Godly Play zelf is een verhaal geweest van langzame groei.
Hoe is het dan uiteindelijk verder verspreid geraakt? Het sloeg aan?
Ja, het sloeg enorm aan in die mate dat hij... Dus hij had scripts uitgeschreven voor verhalen, waarin zowel de gebaren en het materiaal als de woorden neergeschreven waren. En het had zoveel succes dat er eigenlijk een beetje een wildgroei was. En dat hij wel verplicht was om die verhalen te beginnen publiceren. Waar hij zelf eigenlijk er meer voorstander van geweest was om die verhalen gewoon te delen met mensen die hij vertrouwde, die er ook langzaam in konden groeien. Maar het succes van Godly Play is eigenlijk sneller geweest. En dus was hij wel verplicht, omdat er ook een stukje wildgroei ontstond, om die verhalen vast te leggen. En ja, hij is er dus begonnen met die ontwikkeling in 1970, 1971. En in 2001 is het eerste Godly Play verhalenboek op de markt gekomen.
30 jaar later.
Ja. En nu, 20 jaar later, zit het in een bijna 60 landen. En wordt het ja, op heel veel plaatsen heel warm onthaald.
Ja. Ja, voor de bredere kadering eigenlijk. Berryman zelf, was hij een katholieke christen of een protestant? Of,
Hij was episcopaals.
Episcopaals.
En dat is een denominatie die zowel... die aanleunt bij de katholieken wat betreft de liturgie. Het gebruik van liturgische kleuren, het grote belang van liturgisch handelen. En bij de protestanten het grote, de focus op de Bijbel. Ik denk dat dat ook een van de redenen is van het succes ecumenisch. Dat zowel protestanten als katholieken als orthodoxen, die voelen zich er allemaal thuis in.
Dat is interessant, inderdaad.
Ja.
Dus het wordt eigenlijk gebruikt binnen de katholieke kerk dus, en ook bij allemaal verschillende christenen. Het is echt een ecumenisch instrument, om zo te zeggen.
Ja, ja. Ja, het is, dat ondervind je zelf ook wanneer je een opleiding heeft. Ik heb basiscursussen begeleid met waarin er mensen zaten die op een heel eerder conservatieve manier katholiek waren. En dan zat er in dezelfde kring iemand van de bevrijdingstheologie die zich hardop afvroeg of dat we het woord God niet beter zouden afschaffen. En dan heb je pittige, interessante discussies tussen die mensen aan tafel. Maar wanneer we in de Godlieb-Leekring zaten rond het verhaal, dan vonden die elkaar. En dan ontdekten die van, eigenlijk zijn we met hetzelfde bezig. En het is een andere kleur. En dat is mooi. Maar het belangrijkste delen we met elkaar. En dat is ook zeer mooi om mee te maken.
Ja, ja, je hebt al een aantal keer de term verhaal aangehaald. Het is heel essentieel, denk ik. Hè? Of heel centraal binnen de Godlieb-Leekring-methode.
Het verhaal staat letterlijk centraal. Je zit in een kring en in het midden van die kring ligt het verhaal.
Mm-hmm. Ja, en Berryman heeft dan verhalen geschreven als een soort van handleiding. Om welke verhalen gaat het dan precies? Gaat het om Bijbelse verhalen? Of?
Ja. Het zijn op één na dat een Joods sprookje is, maar alle andere, en dan spreek ik toch over een curriculum van zo'n meer dan 100 verhalen, zijn Bijbelse verhalen of verhalen over liturgisch handelen, zoals over de Eucharistie of over het doopsel.
Mm-hmm. Ja. Ja, en hoe ben jij er dan toe gekomen om het eigenlijk naar Vlaanderen te brengen? Hoe ben jij er persoonlijk mee in contact gekomen met de Godlieb-Leekring?
Ja, ik werkte op dat moment voor IDGP. En Annemie Dillen, ons diensthoofd, die had een Godlieb-Leekring-bijeenkomst meegemaakt in Ierland. En zij was daar zo enthousiast over dat zij vond dat naar Vlaanderen moest komen. Dus een beetje tot mijn eigen verrassing, mijn blijde verrassing, werd ik samen met Anne Mollemans op een vlieger gezet richting Birmingham om een basiscursus Godlieb-Leekring te volgen. Op dat moment kon je het alleen nog maar daar volgen. We hadden het geluk om daar begeleid te worden door Rebecca Nye en Peter Privet, die de pioniers eigenlijk zijn van Godlieb-Leekring in heel Europa. En we zijn met de vlieger daar naartoe gegaan en we hadden bijna geen vliegtuig nodig toen we terugkwamen. Zo enthousiast waren we over alles wat we daar hadden gehoord en gezien.
En je zei daarnet, het verhaal is eigenlijk centraal, maar zijn er ook bepaalde aannames van waaruit men vertrekt om Godlieb-Leekring te kunnen doen? Want je haalde ook aan, Berryman vond het storend dat kinderen werden beschouwd als lege vaten. Maar wat is dan eigenlijk de antropologie, om zo te zeggen, het mensbeeld volgens Godlieb-Leekring?
De grondslag van Godlieb-Leekring is eigenlijk dubbel. Aan de ene kant is er een heel groot vertrouwen in het aangeboren vermogen van elke mens om God te ervaren. We gaan ervan uit. En in mijn ervaring heb ik dat al zo vaak bevestigd gezien, dat elke mens van God gehoord heeft, lang voordat iemand hem of haar over God heeft gesproken. Ik gebruik nu het woord God. Natuurlijk heeft die mens op dat moment, dat kind, nog niet het woord, het concept God. Het is een ervaring zonder taal. Maar de ervaring is er al. En dat is eigenlijk het vertrekpunt. En het andere geloofspunt, zou je kunnen zeggen, of vertrekpunt van Godlieb-Leekring, is een vertrouwen in de kracht van Gods woord. Dat is zo een term die we vaak gebruiken, de kracht van Gods woord. Maar je kunt je de vraag stellen van hoe groot is ons vertrouwen daarin? Wanneer we, nadat we een Bijbelverhaal verteld hebben, eerst aan mensen gaan zeggen wat ze moeten denken over dat verhaal en soms zelfs hoe ze zich erbij moeten voelen. En dan daarna nog eens controleren of dat ze wel het juiste denken en het juiste voelen. Terwijl bij Godly Play zeggen we, die verhalen hebben echt een kracht in zichzelf. We vertellen ze op een goede manier, met respect, echt op een goede manier vertellen we ze en dan laten we ze los. En we hebben vertrouwen in de kracht van die verhalen, dat ze als zaadjes zijn die op hun tijd, op hun manier, vrucht gaan dragen.
Toen je dan de eerste kennismaking had in Engeland met Godly Play, wat was er voor jou nu zo eye-opening, om zo te zeggen?
Op dat moment had ik al jarenlange ervaring in onderwijs en in vormingswerk. Maar dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was mijn eerste kennismaking met Godly Play was een woestijnverhaal. We zaten in een kring op de grond. Voor ons zat een verteller, Peter Privet. En voor hem lag er een katoenen zak. Een zandzak, dacht ik toen. Woestijnzak werd dat genoemd. En die begon met zijn handen door dat zand te strijken en te vertellen over de woestijn. En ik dacht op dat moment, het is toch wel jammer, dat is nu een introductie en dat ze daar iemand voor gekozen hebben die niet eens durft oogcontact te maken met zijn publiek. Die kijkt alleen maar naar die zandzak. En 30 seconden later dacht ik van, als hij alleen maar daarnaar kijkt, ik zal er ook maar naar kijken. En nog eens een minuut later was ik echt in die woestijn en was ik mee aan het bewegen met de figuren van houten figuurtjes van Abraham en Sarah op tocht door de woestijn. En wanneer het verhaal afgelopen was, had ik het gevoel alsof ik daar echt geweest was. Verhalen die ik al jaren en jaren en jaren kende, gingen opnieuw open op een manier dat ze voordien nooit waren opengegaan. Na het vertellen van het verhaal was er de verwondering, noemt men dat. Een aantal vragen die gesteld worden en die beginnen met I wonder, ik vraag me af. Die het verhaal opnieuw openen, niet alleen voor uzelf, maar ook door wat je hoort van de andere mensen in de kring, die het verhaal soms op een heel andere manier beluisterd hebben, die andere dingen het mooist of het belangrijkst vinden. En daarna krijg je de kans om jouw antwoord te geven op een verhaal. En dat kan zijn door het verhaal rustig na te lezen in de Bijbel of in een kinderbijbel. Maar dat kan ook zijn door op een creatieve manier iets te maken rond het verhaal, waarbij het nog verder open gaat. En daarna keer je terug in de kring en is er het feest, wordt dat genoemd. Dat betekent een beetje fruitsap drinken, een koekje eten of een stukje fruit. Soms wordt er nagepraat over het verhaal, soms over iets anders. Dat hangt af van de behoefte van de groep. En tot slot is er de zegen en de zending. Dat is de structuur van een eucharistieviering. Dat wordt niet benoemd op die manier, maar op een speelse manier wordt die structuur geïntroduceerd. Een structuur die eigenlijk de structuur van een mensenleven is. Je gaat over een drempel, je wordt verwelkomd, je krijgt nieuwe input, je verwondert je daarover, je gaat ermee aan de slag, je heeft er een antwoord op. Dan kom je terug samen, je viert wat je ontdekt hebt en je wordt opnieuw gezonden om een nieuwe cirkel van verhalen binnen te stappen.
Ja, uit alles wat je nu vertelt, leid ik af dat de nadruk vooral echt op beleving ligt, hè?
Ja.
En daar onderscheidt het zich dan misschien van een gewone catechese of zo, van een vorming eigenlijk.
Ja. Het onderscheidt zich op veel manieren van een vorming. Bij een vorming kan het zijn dat de... En dat wil ik eerst er duidelijk bij zeggen. Ik zit hier niet te beweren dat Godly Play de enige goede catechese is, verre van. Er zijn veel schitterende methodieken. Een van de unieke dingen aan Godly Play is dat de verteller, de catechist, de onderwijzer, verdwijnt. Die wordt als een soort glasraam, waardoorheen de kinderen of de mensen in de kring kunnen kijken en zelf een relatie aangaan met het verhaal. Ook het feit dat er geen oogcontact gemaakt wordt. Er zijn vormingen, en dat kunnen prachtige vormingen zijn, met heel charismatische catechisten. En mensen houden ervan omdat die catechist aantrekkelijk is en de boodschap nieuw leven inblaast. Bij Godly Play verdwijn je eigenlijk een beetje als verteller. Je verdwijnt om helemaal ruimte te maken voor de persoonlijke relatie tussen het kind of de aanwezige volwassene en het verhaal. Dus dat is een verschil. Een ander verschil is dat dat je eigenlijk vertrekt vanuit de plaats waar het kind op dat moment is en niet vanuit de plaats waar de catechist is. Geloven is een weg en het punt waar ik mij nu bevind kan niet het startpunt zijn van iemand anders.
En hoe doe je dat dan? Ik wil zeggen, hoe houd je zoiets concreet in ere, het vertrekpunt van het kind eigenlijk dat tegenover je zit?
Door te beseffen wat je doet, door te beseffen dat het belangrijkste al gebeurd is, dat God al op weg is met dat kind. Het belangrijkste wat wij niet kunnen, is al gebeurd. En het enige wat wij kunnen doen, is een mooie, veilige ruimte scheppen en een taal aanreiken, waardoor dat het kind kan beginnen nadenken en communiceren en verder ontwikkelen van wat het al ervaren heeft.
En ja, dat, ik vond het nog wel interessant om even op door te gaan. Ja, die fundamentele aanname dat een kind eigenlijk al een band met God heeft, nog voordat God, nog voor er over God tegen het kind gesproken is. Ja, kan je daar nog een beetje meer uitleg bij geven eigenlijk? Dus dan... Er is daar... Gewoon het feit dat het kind het leven heeft ontvangen? Of hoe wordt dat begrepen?
Ja, eigenlijk gaan we ervan uit dat... het geloof dat mensen niet zomaar toevallig in het leven worden geworpen. Dat we van God komen en naar God terugkeren. En dat God niet wacht op een catechist om een mens graag te zien. Mm-hmm. En aanwezig te zijn bij een mens en zich te openbaren aan een mens. Er is daar wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. Een Finse onderzoek, een vrij grootschalig onderzoek. Een zekere Taminen heeft aan verschillende kinderen gevraagd van... voel je je soms dicht bij God? Heb je God al ervaren? En bleek dat 80% van de 7-jarigen daar positief op antwoordde. Ongeacht of dat ze een gelovige opvoeding hadden gekregen of niet. Maar dat ze zeiden, en er waren heel ontroerende antwoorden bij, van oh ja, als ik op mijn trampoline spring en ik ga hoger en hoger en hoger en ik voel me zo dicht bij God. Of wanneer ik in de armen van mijn mama lig, voel ik me zo dicht bij God. Of wanneer ik in een bos ben en het is daar zo stil. Dat is precies alsof dat God daar is. En alsof God spreekt met mij. 80% van de kinderen geeft aan dat ze dergelijke ervaringen hebben tegenover 30% bij de volwassenen. Hm. Dus eigenlijk Jezus' uitspraak dat kinderen onze weg kunnen tonen, ik denk dat we die heel letterlijk mogen nemen.
Hm. Ja. En het is nu 20 jaar geleden dat het eerste boek dan is uitgebracht met Godly Play verhalen. Zijn er zo ook al, hoe zal ik het zeggen, ja, niet dat het allemaal zo resultaatgericht moet zijn of zo, maar zijn er ook al mensen van die eerste generatie die daar ervaringen mee hadden als kind en die daar nu ja, op terugblikken als dat het... Ja, die daar nu op een mooie manier op terugblikken?
Ja, ik heb dezelfde vraag gesteld wanneer ik in Birmingham was. Ik was daar ook nieuwsgierig naar. En dat is ook zo. Die kinderen geven aan, veel van hen zijn nu nog altijd actief betrokken bij Godly Play. En geloof is voor hen iets levens. Zij hebben ontdekt hun poortje naar God, hun spirituele weg, is ontwikkeld. Terwijl wat je soms meemaakt... ja, als vormingswerkster heb ik vaak met volwassenen gepraat. Die, ja, dat is een verhaal dat je op den duur zo goed kent. Mensen die zeggen... Oh ja, ik geloof wel dat er iets is, maar met de kerk wil ik niks meer te maken hebben. En dan komt er daar een verhaal over die ene catechist of die ene leerkracht die wanneer dat zij eens zeiden dat ze ja, Pasen maar niets vonden, dat ze dat een beetje eng vonden, die zei van, ja, maar wat zeg jij nu? En je ziet het helemaal verkeerd. Of die zeiden van, ik voel God vooral als ik heel hard loop, die te horen krijgen van, maar nee, dat is niet God die je voelt, dat is adrenaline dat je voelt, bij wijze van spreken. En die toen eigenlijk de deur gesloten hebben, en gezegd hebben van, oké, bon, dat zijn dus twee verschillende dingen. Wat ik ervaar, wat ik voel, wat ik beleef en de bla 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 over God. En zolang dat het nodig was om punten te halen in de godsdienstles, kopieerden ze de bla bla bla. En nadien werden dat twee gescheiden werelden. Wat er in de kerk gebeurt enerzijds en wat ze zelf ervaren bij de geboorte van een kind, bij een zons... ondergang, een heel intens moment, het overlijden van een vriend. Ik praatte onlangs nog met iemand die zei, ik geloof niet in God hoor, maar ja, er is een vriend van mij gestorven en ik was zo triestig en ik was aan het wandelen. En ja, het is raar om te vertellen, hè, maar opeens was er zo een windvlaag uit het niets en dat was precies alsof dat er iemand mijn tranen droogde. Maar ik geloof niet in God hoor. En dan denk ik, wat een gemiste kansen. En die kansen die zijn gemist in de kindertijd. In de kindertijd is er een moment geweest dat dat kind met iemand probeerde te praten in gebrekkige taal over de ervaringen die zij hadden en hebben ze te horen gekregen, ja, wat vertel jij nu? Zo hoort het niet, zo is het wel niet. En geloof en hun persoonlijke ervaring zijn twee gescheiden werelden geworden. En zij hebben gezegd van, ik ben wel spiritueel, maar ik ben niet religieus. Terwijl, wat is religie anders dan mensen een mooie en veilige ruimte geven en een taal geven, waarbij dat ze die persoonlijke ervaringen tot bloei kunnen laten komen, individueel en in gemeenschap. Mm-hmm. En daarvoor proberen wij de eerste stappen in die Godly Play ruimte te zetten.
Ja, en vandaar ook echt het belang dat het kind er mag zijn zoals het is met de ervaringen die het heeft.
Ja, en dat is een proces. Ik heb kinderen die in mijn groepjes die beginnen, ja, wanneer dat ze een persoonlijk antwoord mogen geven, ja, die een paar weken... ik heb 7 groepjes waarin ik wekelijks Godly Play geef. En dan zie je de evolutie die ze doormaken. In het begin, sommigen hebben een heel sterk aanvoelen, zijn er direct mee weg. En bij anderen moet je langer op weg gaan. Ze beginnen met sneeuwmannen maken of slangen draaien. En dan neem je hen eens mee door de Godly Play-ruimte en dan blijf je staan bij het verhaal van de schepping. En dan zeg je van, kijk eens, die slang die je nu gemaakt hebt, bij welke dag, dat zijn dan zo geschilderde platen van de scheppingsdagen, bij welke dag denk je dat die slang zou passen? En je legt linken tussen hun beleving en wat zij mooi vinden, waar zij mee bezig zijn. En opeens ontdekken ze van, hé, die taal, dat is niet iets dat ver van mij staat. Dit gaat over mij. Dit gaat over mijn leven. Dat is trouwens ook een van de vragen in de verwondering. Ik vraag mij af, welk stukje van dit verhaal over jou gaat. Waar jij bent in dit verhaal. En dan, ja, dan krijg je heel ontroerende antwoorden. In het kerstverhaal, ja, wijzen kinderen naar het kindje Jezus en zeggen ze van, dat gaat over mij, want ik ben ook geboren. Hun out-of-the-box denken, dat, ja, dat is voor mij als verteller iedere keer een bron van inspiratie.
Ja, het is mooi hoe je het zegt en ik zie het ook aan je uitdrukking, dat het echt een vreugde voor jou is om zoiets te mogen doen. Maar het veronderstelt ook wel, ja, hoe zou ik het zeggen, een zekere vrijheid in je geloof en anderzijds ook een gegrondheid in je geloof om dat op die manier te kunnen aanpakken. Hè?
Beide. En daarom is het zo belangrijk. Ik weet dat er op dit moment Godly Play filmpjes circuleren op internet. Sommige van zeer goede kwaliteit, andere een beetje bedenkelijke kwaliteit. En wat ik iemand zeker niet ga aanbevelen, is naar een paar filmpjes kijken. En er dan zelf je ding mee doen. Het is echt wel een kunst die je moet aanleren. En die driedaagse basiscursus, dat is het begin. Dat is eigenlijk nog maar het begin. En ja, van dan kun je je verder bekwamen met verdiepingsdagen, er zaken over lezen. Vooral door heel veel ervaring, door het niet alleen te doen. Het samen met een andere begeleider en eens uitwisselen nadien. Wat heb jij gezien? Wat zouden we anders, beter kunnen aanpakken? Dus het is echt wel iets waar je in de loop der jaren beter en beter in wordt. Want zoals dat je zegt, dat is een spanningsveld, die grote vrijheid enerzijds. En als dat alleen maar dat is, ja, dan schiet het alle kanten uit. Maar wanneer dat er alleen maar de scripts zijn en de gebaren die beschreven worden en het materiaal dat beschreven wordt, dan krijg je iets heel stars. Terwijl dat het net iets speels en levens is. Dus je hebt eigenlijk die twee nodig en dat leer je alleen maar door ervaring.
Het is hoog tijd voor een eerste stukje muziek. We zitten dadelijk graag als gesprek nog even verder.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine when the day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. To my knees will I fall, will I sing hallelujah, will I be able to speak it all, I can only imagine. Oh. can only imagine.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft tijdens deze week van gebed voor eenheid onder de christenen. En we zijn vandaag in gesprek met Cathy Velge over een mooi initiatief om voor te stellen in deze gebedsweek, Godly Play. Het is ontstaan in de Episcopaalse Kerk, maar intussen wordt het gebruikt door verschillende christelijke denominaties. Het is een manier om kinderen vertrouwd te maken met hun geloof, om hen erover te doen spreken. En als ik het goed begrijp, gaat het vooral om spiritualiteit.
Het gaat over spiritualiteit, maar gegronde spiritualiteit. Liturgie, de kerkgemeenschap, de bijbelverhalen, die hebben er allemaal hun plaats in.
Ja. Je sprak over het belang van een goede vorming daarin te krijgen. Jullie hebben het leren kennen in Engeland en dan hier naar Vlaanderen gebracht en uiteindelijk intussen liever ook een hele werking uitgewerkt. Jullie bieden vorming aan. Ja, wat moeten mensen nu eigenlijk doen als ze zeggen van ja, dat wil ik toch wel beter leren kennen, want we kunnen er nu over spreken op de radio, maar het is toch iets dat ze eigenlijk echt moeten meemaken, hè?
Ja, dat klopt. Ik zou mensen aanraden om eens te gaan naar onze website www.godlyplayvlaanderen.be, een microwebsite op Kerknet. En daar zien ze dan momenten dat er in Vlaanderen commensiemomenten, kennismakingsmomenten zijn. Zo is een verhaal mee te maken. Wanneer dat dit hen aanspreekt, kunnen ze zich inschrijven voor een basiscursus. Ook die data vind je op de website. En dan zijn er heel veel manieren om verder ondersteund te worden. De boeken en het vertelmateriaal kun je in elk bisdom ontlenen. En ze kunnen ook naar verdiepingsdagen gaan, waar dat ze meer background krijgen, nieuwe verhalen leren, zelf materiaal maken.
Ja, want je zegt het is eigenlijk op verschillende plaatsen verspreid al in Vlaanderen. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Kan je misschien ook iets vertellen daarover? Want het is toch niet zo evident dat zoiets uitgroeit uiteindelijk? Uiteindelijk is het een theoloog die zegt, goh, we moeten daar eens iets mee doen. En uiteindelijk groeit het dan uit tot iets dat wereldwijd verspreid raakt. Hoe is het dan hier in Vlaanderen eigenlijk gegaan?
Ja, dat was eigenlijk een verhaal op zich. En wonderlijk om mee te maken. Ja, het begon met Annemie Dillen, die zei van, er moet hier ook iets komen. Ik wil daar workshops rond. De mensen moeten dat leren kennen. Wanneer we dan vanuit IDGP zo'n aantal workshops organiseerden, dan was dat direct een enorm succes. Het jaar nadien volgden Anne Mollemans en ik de trainerscursus. En dan de eerste keer dat we zelf een basiscursus gaven, was die meteen zo volgeboekt dat we moesten ontdubbelen. Normaal gezien geven twee trainers samen de opleiding. Maar we hebben elke een groep apart moeten nemen en dan nog waren er wachtenden. Wij hebben al snel versterking gekregen van prachtige vrijwilligers. Nieuwe trainers opgeleid. Op dit moment hebben we een team van 9 trainers. En een groot team van vrijwilligers, 16 vrijwilligers, die zich inzetten voor de nieuwe verhaalvertellers in Vlaanderen. Ik denk dat op dit moment dat we ergens tussen de 400 en 500 mensen hebben opgeleid in Vlaanderen.
Ja, en zij doen dat dan op verschillende plaatsen, in parochies of scholen misschien ook?
Op scholen, zeer veel leerkrachten hebben we en catechisten. Dat is ongeveer gelijk. En wat dat nu volop aan het groeien is, is in een zorgcontext. Ik ben daar heel blij om, omdat Godly Play eigenlijk ontstaan is in een zorgcontext op een moment dat Jerome Berryman ziekenhuispastor was. Daar in een ziekenhuis heeft hij het eerste Godly Play verhaal verteld. Dus het is heel mooi dat het naar die zorgsector ook terugkeert. Waar we ook volop op inzetten op dit moment, is intergenerationele Godly Play. Dus Godly Play met gezinnen. Ouders of grootouders en kinderen of kleinkinderen. Die samen, dus met 3 of 4 gezinnen, een aantal Godly Play verhalen beluisteren.
En beluisteren, dus dat wordt dan door iemand eigenlijk bij hun gedaan. Dat is dan een verteller eigenlijk, die aan die 4 gezinnen...
Ja. Dat is, het zijn altijd 2 mensen, de verteller en de deurwachter. Okay. 2 rollen eigenlijk. Dat zijn beide mensen die de opleiding gevolgd hebben. En meestal wisselen die ook de rollen af. Als verteller ben je de persoon die in de kring zit en het verhaal vertelt. De deurwachter is de persoon die de mensen verwelkomt, over de drempel helpt, ook tijdens een Godly Play bijeenkomst en iedere keer helpt wanneer er een drempel moet genomen worden. En die ook helpt bij het feest. Ja, eigenlijk een beetje een gastvrouw of gastheer die tegelijk het gebeuren beschermt.
Mooi. Ja, want je hebt daar net de structuur eigenlijk al overlopen, al vertellende eigenlijk. Maar zou dat nu misschien nog eens iets specifieker kunnen doen aan de hand van zo'n verhaal? Het gaat op de radio natuurlijk nooit hetzelfde zijn als wanneer de beelden erbij zijn. Maar aan de hand van zo'n Bijbelverhaal, die structuur is overlopen. Hoe jullie dat dan aanpakken?
Dat is inderdaad over de radio niet gemakkelijk. Zelfs met een camera erbij is het niet gemakkelijk. Omdat Jerome Berryman heeft het altijd over de unspoken lessen. De onuitgesproken les die je alleen maar hebt als je het live ervaart. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over de onderlinge relaties. Over het ervaren van de ruimte. De mooie ruimte, het mooie materiaal is heel belangrijk. Ja, eigenlijk zo'n beetje als in een kapel. En het omgaan met tijd. Maar wanneer dat je het probeert in te denken als deelnemer, er gaat een deur open, je komt over een drempel, er staat daar iemand of er zit daar iemand op jouw hoogte, als je een kind bent, die je vriendelijk verwelkomt en die je vraagt, ben je er klaar voor? Dan krijg je een kussentje en je mag naar binnen gaan, in een kring gaan zitten. Je bent omgeven door Godly Play verhalen, in mooi materiaal, in hout, in vilt. En je gaat zitten in die kring, je wordt verwelkomd opnieuw door de verteller. Er is een beetje small talk. En dan zegt de verteller van, ja, kijk goed waar ik het verhaal ga halen. Als je het ooit eens nodig hebt, dan kun je het altijd terugvinden. En dan gaat de verteller naar een of ander dienblad, waar al het materiaal op ligt. Heb je een voorkeur voor een verhaal?
Oh, ik was nu aan het denken, het is misschien interessant, omdat de conferentie dit jaar ging over de parabel van het mosterdzaadje.
Ja, dat klopt. In dat geval ga je naar de kast van de parabels. Daar staan er 6 gouden dozen. Het goudverf. Je neemt 1 van die dozen en je keert met de doos terug naar jouw plaats, terwijl je die doos heel voorzichtig, behoedzaam vasthoudt, alsof het een schat is. Je bekijkt die doos, je draait ze rond, je kijkt enkel naar de doos en je begint te praten over die doos. En je zegt van, deze doos ziet eruit als een geschenkje. Een parabel zijn geschenken. Ik vraag mij af of er een parabel in zou zitten. Kijk, er zit een deksel op die doos, een beetje als een deur. Een deur die soms open gaat en die soms gesloten blijft. En met parabels is dat ook zo. Soms blijven ze gesloten, zelfs als je heel graag wilt binnenkomen. Maar dat geeft niet. Je kunt later terugkomen en op een dag zullen ze opengaan. Ik vraag me echt af of er een parabel in zit. Die doos heeft een gouden kleur. En goud is kostbaar en parabels zijn kostbaar. Weet je wat? Zullen we de doos eens openmaken en kijken of er een parabel in zit? Dan zet je de doos open op zo'n manier dat niemand kan zien wat er in de doos zit, behalve jijzelf. En dan begin je één voor één de stukken uit de doos te halen. Bijvoorbeeld in het geval van het mosterdzaadje, een grote, gele, viltend cirkel. Hij zegt, ik vraag me af wat dit zou kunnen zijn. En dan begint het te komen bij de kinderen. Een gouden berg, boter, de zon. Dat is een heel belangrijke fase, omdat dat hun geesten openzet. We hebben parabels heel vaak aangereikt gekregen als moraliserende verhalen. En eigenlijk is dat jammer, want parabels zijn door Jezus net verteld om niet te sluiten, maar om open te gaan. En om alles op zijn kop te zetten en alles binnenste buiten te keren. En daarom beginnen we op die manier door allerlei vragen te stellen van wat zou dit kunnen zijn, wat zou dit kunnen zijn. En een keer dat dat gebeurd is en de verbeeldingskracht van de kinderen eigenlijk op volle toeren werkt, dan kijk je nog eens in de doos en dan zeg je, er is niets meer om ons klaar te maken voor het verhaal, dus kunnen we niet anders dan eraan beginnen. Er was eens iemand die zulke wonderlijke dingen zei en zulke prachtige dingen deed, dat de mensen hem volgden. En wanneer ze hem volgden, hoorden ze hem spreken over een koninkrijk. Dat was niet zoals een koninkrijk van bij hen of van de buren. Zelfs niet zoals een koninkrijk waar ze ooit over gehoord hadden. Dus ze moesten hem wel vragen, dat koninkrijk, hoe is dat dan? En op een keer antwoordde hij, het is met het koninkrijk van God, zoals met iemand, een zaaier, die een zaadje neemt, het allerkleinste van alle zaden, een mosterdzaadje. Het is zo klein dat als het hier op mijn vinger zou zitten, dat je het niet zou kunnen zien. En hij neemt het mee en plant het. En het begint te groeien. En op dat moment heb je eigenlijk, zonder dat de kinderen het merkten, de mosterdzaadboom al in jouw hand. En wanneer je zegt het begint te groeien, vanuit jouw hand begint dan die groene boom te groeien. En ja, dan vertel je het verder. Het is heel kort het verhaal, het is eigenlijk maar een paar zinnen. Ze mogen nadien zelfs een vogel of een nestje in de boom zetten. En dan komen de vragen. Vragen zoals, ik vraag mij af of de zaaier blij was wanneer het zaadje begon te groeien. Ik vraag mij af of de zaaier een naam heeft. Ik vraag mij af of de zaaier, wanneer dat hij dat zou willen, het zaadje, de boom, terug zou in het zaadje kunnen stoppen. Ik vraag me af of het zaadje blij was toen het begon te groeien. Ik vraag me af waar het zaadje was toen het een boom was geworden. De antwoorden die je dan krijgt, dat is een geschenk voor jezelf als verteller. En wanneer dat die verwondering een beetje op haar einde begint te lopen, als je merkt dat de dynamiek wat begint af te nemen, daar rond je af. En dan zeg je van, ja, nu is het tijd om jouw antwoord te geven op het verhaal. En je begint op te sommen wat de kinderen allemaal kunnen doen. En daarmee gaan ze aan de slag.
Wat voor dingen zijn dat dan?
Soms willen kinderen met het vertelmateriaal aan de slag. En vertellen ze het verhaal na. En ik sta er keer op keer van te kijken hoe ze zich het verhaal soms bijna woordelijk herinneren. Zelfs, ze mogen altijd spelen met het materiaal dat ze al kennen. En soms kiezen ze ervoor om een verhaal uit te halen dat ze een maand geleden beluisterd hebben. En ik sta er iedere keer van te kijken hoe dat ze een maand later, soms zelfs een jaar later, de woorden van het verhaal nog kennen. Dat is verbluffend. Soms kiezen ze ervoor om iets te maken over het verhaal. Maar het kan ook zijn dat het verhaal hen doet denken aan iets. Dat ze bijvoorbeeld in de verwondering er zich over verwonderd hebben dat het zaadje eigenlijk een beetje stuk is, een keer dat die boom er is. En dat ze zijn beginnen nadenken over iets in hun leven dat is stuk gegaan. En dat ze daarover een tekening maken. Dus het is niet zo dat ze nadien moeten uitleggen, ik heb dit of dit gemaakt en dat is de reden. Het is hun persoonlijk antwoord. Ik loop op dat moment wel rond en ik begeleid. Als ik meen te zien dat het kind met iets bezig is, dat totaal, ja, dat gaat over een videogame dat ze de vorige dag gespeeld hebben, dan ga ik wel eens met dat kind daarover praten. Maar ik doe dat minder en minder, omdat ik er telkens op uitkom dat zij wonderlijke verbanden leggen tussen het verhaal en hun belevingswereld. Ik herinner mij twee jongens die na het verhaal over de liturgische jaarkalender, met de kleuren, en zij waren een brug met kaplablokken aan het maken. En ik zat er zo naar te kijken en ik dacht van, oh, dit verhaal heeft dus duidelijk geen indruk gemaakt. Ze zijn met heel iets anders bezig. En ze vroegen mij van, ja, vind je het een mooie brug? Ik zeg, ja, dus, ik zie dat je een heel grote brug gemaakt hebt en dat je daar met heel veel zorg gedaan hebt. Wil je er mij iets meer over vertellen? Ja, zeggen ze, het is een brug die we maken van zondag naar zondag. Want eigenlijk zijn dat de belangrijkste dagen. Op dat moment was ik zo blij dat ik niet had ingegrepen en iets gezegd van, ja, jongens, het is wel de bedoeling om iets over het verhaal te doen. En niet om zo je eigen ding, om gewoon maar met kaplablokken bezig te zijn. Zij waren niet zomaar bezig geweest. Zij hadden een link gelegd tussen hun persoonlijk beleven, hun hobby's, wat zij graag deden, en het verhaal. Op een manier dat wanneer ik het zou begeleid hebben, ja, dan was dat nooit zo kunnen gaan.
Mooi. En dan is er ook nog het feest.
En dan is er het feest. En dat is het stuk dat kinderen meestal het fijnst vinden. Dan kom je terug in de kring en de kinderen bereiden zelf het feest. Ze delen het feest uit. Dus de deurwachter die het feest klaarmaakt of andere mensen van de geloofsgemeenschap. En aan kinderen wordt gevraagd om het mee te helpen uitdelen. En dat gebeurt op een rituele manier, met zorg. Er wordt een tafeltje gelegd, dat is dan een beetje keukenrol. Misschien zelfs in een liturgische kleur. Keukenrol, dat ze voor zich leggen. En dan wordt een koekje of een stukje fruit, een beetje fruitsap. De kinderen wordt gevraagd om te wachten op elkaar. Er wordt gebeden. En dan eten we samen en we praten wat. En dan wordt er een zegen gegeven en gaan de kinderen één voor één terug uit de kring.
Ja, Cathy, dank je wel om ons toch een beetje... Ik was er toch in mee. Hè. Het is duidelijk dat je iemand bent die de verhalen door en door kent en er al veel ervaring mee heeft. Ja... We hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik heb het idee dat we er nog langer over zouden kunnen doorpraten. Ik had graag nog wat vragen gesteld, maar de tijd zit er bijna op. Ik zou toch nog ook even willen hebben over jouw persoonlijk geloof. Want dat is uiteindelijk toch wel een beetje de drijfveer achter alles wat je doet. Hè? En alles wat je de voorbije jaren al gedaan hebt. Wil je daar ook nog iets over vertellen eigenlijk? De plaats van het geloof in jouw leven.
Ja, och. Dat is veel, ja. Dat is groot. Dat is richting en kompas en weg tegelijk. Ik kan mij eigenlijk een leven zonder geloof niet indenken. Het is natuurlijk geëvolueerd, mijn geloof als kind, dan als jongere, wanneer dat je dingen in vraag stelt. Godly Play heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van mijn geloof. En ik kan me indenken dat in de loop van mijn leven dat geloof nog zal evolueren. Het is iets wat dat mij zin geeft in alle betekenissen van het woord. Goesting en betekenis. En iets dat, ja, dat antwoorden geeft. Iets waar ik soms mee worstel ook. Hè. Het is zeker niet dat dat allemaal dat een knuffeldekentje is. Dat is een uitdaging.
En als ik dan vraag wie Jezus voor u is...
Zo alomvattende vraag. Jezus is voor mij mijn redder. Iemand die zelfs mijn vriend wil zijn. Mijn gids. Moeilijk om er woorden op te plakken. Ik probeer heel regelmatig, het lukt niet dagelijks, maar heel regelmatig tijd te maken voor stille tijd. Ik heb in 2006 de geestelijke oefeningen gevolgd. En dat is een fantastische manier om de Bijbel te verkennen. En wanneer je dan die evangelieverhalen leest... Ja, ik krijg daar nooit genoeg van. Dat is zo inspirerend en zo confronterend. En anders dan al het andere, wanneer je ziet hoe Jezus in het leven stond, hoe Jezus reageert op dingen, de keuzes die Jezus maakt. Een verhaal... Een evangelieverhaal, niet alleen passief lezen, maar u indenken, hoe zou ik reageren? En dan daar tegenover zijn reactie. Ja, dat is zo confronterend en richtinggevend. Dat is voor mij zeer belangrijk.
En last but not least, we hebben nog een minuutje de tijd. We zijn bij Radio Maria, dus ook de vraag natuurlijk of Maria een plaats heeft in uw leven.
Maria heeft zeker een plaats in mijn leven. Er is trouwens een Godly Play verhaal ook over Maria. In Godly Play zeggen ze... God koos Maria om de moeder van God te worden. Luister goed naar die woorden. God koos Maria om de moeder van God te worden. En dat idee dat je in verwachting kunt zijn van God... Niet op de manier van Maria, maar... In navolging van Maria, dat wij op onze manier in verwachting mogen zijn, God mogen verwachten, ja, dat vind ik heel inspirerend. En de figuur van Maria, enerzijds haar rust en anderzijds haar felheid, haar ja, tegen de draadse manier van denken, ik vind dat heel inspirerend.
Ik had u heel hartelijk dank voor het mooie gesprek. Ik geef aan de luisteraars nog even mee,
www.godlyplayvlaanderen.be.
En daar kunnen ze dan nog meer informatie vinden en contact opnemen als ze zich willen verdiepen of als ze kennis willen maken.
Ze zijn heel welkom.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. We wensen u van harte nog een zeer fijne zondag toe.